Goedemorgen allemaal. Ik ben inderdaad als tiener deze gemeente binnengekomen. Ik zat even te rekenen net. Dat is 20 jaar geleden dit jaar. En het is altijd leuk om hier weer te zijn en nog wat gouden ouwe uit die tijd te zien. Maar ook heel veel nieuwe gezichten. Dus dank jullie wel dat ik hier mag staan. Voor wie mij niet kennen, ik ben dus Sophie. Ik heb jaren in de... Of ja, dat klinkt wel heel oud. Hè? Ik heb een aantal jaar in de zorg gewerkt als verloskundige en verpleegkundige in Nederland en buitenland. En de laatste jaar meer betrokken geweest in het lesgeven over de Bijbel en mensen trainen om de Bijbel te bestuderen en daarover les te geven. En... Op het moment ben ik weer werkzaam zoals verpleegkundige in een asielzoekerscentrum in Harderwijk als betrokken bij een project, inductieve bijbelstudie, boek voor boek. Een hele mond vol, maar dat is een project wat bijbelstudieboekjes vertaalt naar het Nederlands, wat helpt om de boeken als geheel te lezen, te bestuderen, te interpreteren en uiteindelijk toe te passen, want daar gaat het natuurlijk om. Dus dat is gaaf om mee bezig te zijn. Een stukje achtergrond. Ik las deze week een uitspraak. Zonder nieuwsgierigheid staan we eigenlijk gewoon stil. En ik vond dat een mooie uitspraak. En ik dacht, geldt dat ook voor hoe wij de Bijbel lezen? Mag je nieuwsgierig zijn als je de Bijbel opent? Ik heb het vaak gelezen, denk ik, met de gedachte, wat er staat moet je doen en je moet het geloven. Dan zijn er ook hele stukken wat niet zo makkelijk direct toe te passen is en waarvan je ook misschien denkt, ja, moet ik dit nou geloven? Dus daar gaan we dan makkelijk aan voorbij. Maar met nieuwsgierigheid de Bijbel lezen. Wat staat er nou? Wat betekent het? En ik denk dat we ook snel geneigd kunnen zijn om die ene interpretatie te vinden. Wat betekent dit vers en daar doen we het mee en dat geloof ik de rest van mijn leven. En het is een beetje spannend als een ander daar anders over denkt. Of we gaan met levensvragen de Bijbel tegemoet. Hoe moet ik mijn leven leven en hier is het antwoord te vinden. Is het wel echt gebeurd? Daar kunnen we soms ook makkelijk in blijven hangen, denk ik, als blanke westerlingen. Voor ons is dat belangrijk. Is dit nou de precieze weergave van de geschiedenis? Maar voor heel veel auteurs van de Bijbel is dat helemaal niet het belangrijkste. Dat leefde helemaal niet toen in die culturen. En ik denk dat we in de knoop komen als we door die bril alleen de Bijbel lezen. Maar hoe vaak luisteren we nou? Hoe vaak pakken we een heel boek of een verhaal of een stuk? En zijn we oprecht nieuwsgierig naar wat de auteur probeert te vertellen? Wat staat er nou? Wat gebeurt er eigenlijk? Wat roept dat in me op? En heel vaak kan dat wrijving geven. Mijn beeld van God, mijn beeld van mensen. Het kan vragen oproepen, maar ik denk dat dat heel vaak juist het doel is van de auteurs van de Bijbel. De Bijbel gaat vragen niet uit de weg. Ik ga het vanmorgen hebben over Jona. Een van die kinderbijbelverhalen. En ik denk... Tenminste, een van mijn eerste gedachten bij een kinderbijbelverhaal is... Oh, ik weet wel waar het over gaat. Wat een van de valkuilen is, denk ik. Ook omdat bij Jona de schrijver en de auteur zich in een totaal andere tijd, een totaal andere cultuur bevinden. Zeker niet simpeler. Ik denk dat het Oude Testament en daarna dat het echt een geniale samenhang is van linken en verhalen. En dat er tegenwoordig gemakkelijker geschreven werd dan toen. Maar het is een verhaal dat heel mooi spanning weergeeft. Er zitten contrasten in wat vragen oproept. Dus daar gaan we vanmorgen naar kijken. Jona is de enige van de 12 kleine profeten wat helemaal gaat over de profeet zelf. Het is een verhaal over een profeet, in tegenstelling tot veel andere profetische boeken waarbij de profeet woorden van God ontvangt en die doorgeeft. En de nadruk bij Jona ligt ook op het verhaal over de profeet. Het is de enige profeet die gestuurd wordt naar Israëls vijanden. Er zijn heel wat profeten die het wel hebben over de vijanden van God, maar die hoeven er niet naartoe. Het is denk ik de meest succesvolle profeet. Tegelijkertijd de meest onwillige profeet. Een verhaal over een profeet die vlucht voor God. Die niet bereid is om Gods woord te delen. Niet bereid om te gaan waar God hem wil hebben. Hij is niet trouw, hij is ongehoorzaam en hij rebelleert tegen God. Hij probeert zelfs te ontsnappen aan God. Terwijl je zou denken, als er iemand was in die tijd die zou moeten weten dat dat niet kan, is het een profeet. Een profeet die uiteindelijk de goedheid van God vreest, die het niet uit kan staan. En die woest is over het feit dat God is wie hij zegt dat hij is. En het is het enige boek in de hele Bijbel dat eindigt met een vraag. En door het hele boek heen zien we een contrast tussen wat je zou verwachten van een profeet en wat Jona doet. Maar ook een contrast tussen wat je Jona hoort zeggen en wat je hem ziet doen. Dus dat even ter info of ter intro. Misschien nu al wel dingen dat je denkt, hé, dat had ik nooit bij Jona bedacht. Jona wordt geroepen naar Nineveh. Zo begint het boek. De Heer richtte zich tot Jona, 1 vers 1, de zoon van Amittai. Maak je gereed, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. En Jona maakte zich gereed. Maar vluchtte naar Tarsus, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffa en vond er een schip met bestemming Tarsus. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsus, weg van de Heer. Jona wordt geroepen door God naar Nineveh, maar hij gaat totaal de andere kant op. De tegenovergestelde richting als waar God hem naartoe roept. En ik denk dat de meesten van jullie het verhaal kennen. Er komt een storm, Jona ligt te slapen, hij wordt gewekt door de zeelieden. En de zeelieden worden eigenlijk religieuzer en gehoorzamer neergezet dan Jona. Zij roepen hun goden aan. Zij verontschuldigen zich naar Jona's God als ze hem uiteindelijk overboord gooien. Als Jona heeft toegegeven, eigenlijk deze storm is mijn schuld. Ik ben een Hebreër, ik dien de God, de schepper van hemel en aarde. En de zeelieden worden met ontzag vervuld. Nadat ze Jona overboord hebben gegooid, brengen zij offers aan God en doen hem geloften. En vervolgens wordt de ongehoorzame Jona als visbraaksel levend aan land gespuugd. Hij gaat alsnog naar Nineveh en daar bekeren de mensen zich, ze keren zich om van het kwaad. En dat is precies de oorzaak van Jona's woede. Hun aartsvijanden, de Assyriërs, keren zich om, worden niet gestraft. En God is goed voor hen. Bij Jona, wat is het eerste waar je aan denkt bij Jona? Je mag het roepen, de vis, precies. Als eerste bij Jona denk je aan de vis. En ik dacht altijd, die vis is Jona's redding. Hij wordt opgeslokt en daardoor verdrinkt hij niet. we lezen dat zo makkelijk. Maar stel je eens voor. Je bevindt je op een boot. Een storm breekt los. De golven slaan je om de oren. Het is donker, het dondert, het bliksemt. Je bent je leven niet zeker. Je wordt overboord gegooid. En met nog het laatste beetje zuurstof wat je hersenen bereikt, open je je ogen en zie je een gigantisch gevaarte op je afkomen. Het opent zijn bek. Is dan jouw eerste gedachte, ik ben gered. Nee, natuurlijk niet. Je denkt, terecht, ik ben er geweest. Dit is mijn einde. Ik zal zo mijn schepper ontmoeten, dat was het dan. De vis is Jona's graf. Het is alleen door God dat Jona levend weer uit die vis komt. De vis is niet Jona's redding van de verdrinkingsdood. God zelf is Jona's redding. Zelfs een schijnbare dood kan met de schepper van het leven een middel worden voor nieuw leven. En de auteur geeft er nog een twist aan. Hij gebruikt namelijk twee woorden voor vis in die eerste twee versen van hoofdstuk 2. In het eerste vers, de Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Daar wordt het mannelijk woord voor vis gebruikt in het Hebreeuws. Vervolgens, 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. En toen begon hij in de buik van de vis te bidden tot de Heer. Daar gebruikt de auteur het vrouwelijke woord voor vis. De Heer laat Jona als het ware opslokken door een mannelijke vis. Maar hij wordt uitgespuugd door een vrouwelijke vis. Nou denk je, oké, vet vaag, wat moeten we daarmee? Maar ik denk dat het een beeld aangeeft van zwangerschap als het ware. De buik van de vis wordt een baarmoeder met dat Jona erin opgeslokt wordt. Wanneer hij de buik binnenkomt. Binnen als een mannelijke vis en vervolgens nieuw leven vanuit de vrouwelijke vis. We zeggen vaak, zolang er leven is, is er hoop. Maar wat hier wordt laten zien, is dat met Jezus als er dood is, er ook hoop is. In Jezus is er leven en hoop mogelijk in de dood en door de dood heen. Wat uitzichtloos lijkt, heeft toekomst. Wat zinloos lijkt, wordt niet losgelaten. En wat met menselijke ogen alleen maar geassocieerd kan worden met de dood, kan toch weer levend gemaakt worden met God en in God. De vis lijkt het einde, maar God brengt tot leven. En ik denk dat dat ook het teken van Jona is waar Jezus het later over heeft. In Matteüs 12 en Lucas 11. Het kruis lijkt het einde. En wat voor ons met het kruis alleen maar geassocieerd kan worden met vernedering. Zinloos lijden, vernietiging. Dood. Geweld en duisternis. Dat lijkt het einde, maar wordt uiteindelijk een middel van redding en verzoening. Het graf waar een dode Jezus in wordt gelegd, wordt een baarmoeder waar een levende Jezus weer uitkomt. Het instrument van de dood wordt een voertuig van genade. De vis lijkt het einde, maar Jezus redt. Het kruis en het graf lijkt het einde, maar blijkt een begin van nieuw leven. Ik denk dat Jona een heel mooi verhaal is waaruit ook blijkt dat God doet wat hij wil doen. God heeft een plan voor ogen in dit verhaal. En hij gaat daarmee door. En de bedoeling was dankzij Jona, maar wat blijkt is dat het ondanks Jona gebeurt. In het plan van God kan je je verharden of je kan meedoen met God. In dit verhaal is alles en iedereen gehoorzaam, behalve de profeet van God, van wie je de gehoorzaamheid zou verwachten. De zeelieden brengen offers aan God, ze doen hem geloften. Zij zijn met ontzag vervuld als de storm tot bedaren komt. Het enige wat Jona uiteindelijk roept als die in Nineveh aankomt is: nog 40 dagen en jullie zullen weggeveegd worden. De stad zal omkomen. En niet Jona, maar de heidense koning van Nineveh roept het volk op tot bekering en tot rouw. Mens en dier moeten zich hullen in een boetekleed. Niemand mag eten en drinken, zelfs de dieren niet. En de koning roept op tot bekering van het kwaad en onrecht. God stuurt de storm, God stuurt de vis die gehoorzaam opslokt en uitspuugt. De mensen bekeren zich. De mensen van Nineveh worden hier met meer bereidheid en bekering neergezet dan de Israëlieten in die tijd. Het moet een confronterend verhaal zijn geweest voor de Israëlieten, die de ene na de andere profeet over de vloer hebben. En er verandert eigenlijk niks. En een Jona-figuur die gaat naar Nineveh en iedereen valt op zijn knieën. Jona wordt neergezet als de meest ongehoorzame, onwillige, kwade profeet die ingaat tegen alles wat een profeet zou moeten doen. Hoe een profeet zou moeten zijn. Een kortste boodschap met het meeste resultaat zou het goed doen in een nieuwsbrief, dacht ik toen ik het las. Hele effectieve bediening. En God ziet dat ze anders beginnen te leven en hij ziet af van zijn oordeel. Precies ook de boodschap wat de profeten hadden die naar Israël gestuurd werden. Keer je om van het kwaad, zodat God omkeert van zijn oordeel. En dat is wat hier gebeurt, wat tot resultaat heeft dat Jona ontzettend kwaad wordt en zegt: neem mijn leven maar. It's them or me. Zo hoef ik niet te leven als zij gered worden. Woest is hij. Het is een heel gek verhaal. Ik ben zeker de jaren een beetje binnen de zendingswereld en organisaties. Wat ik vooral meekreeg was: als je iets gedaan wil krijgen in de buitenwereld, moet het oké zijn met je binnenwereld. En wij checkten tot in den treuren onze binnenwereld. Ben ik oké met God? Ben ik oké met de mensen om me heen? Ben ik oké met mezelf? Elke dag, voor elk voorbedenmoment en aanbiddingsmoment, en zeker voordat je de straat op ging, eerst naar binnen keren, om vervolgens met een goede hartsgesteldheid naar buiten te kunnen uitreiken. En dat is op zich heel goed, maar ik kon er ook nerveus van worden, omdat ik op een gegeven moment dacht: nou, er zit vast nog ergens iets. En dat heeft dan invloed op wat ik probeer. Ik kreeg het idee dat het toch ergens van mij afhing. Ik weet nog dat ik met een tienertour meeging naar Polen en Slowakije en dat onderweg de bus kapot ging. En iedereen moest eruit en we moesten zonde gaan beleiden. En als alles beleden was, dan zou de bus het wel weer gaan doen. Nou, en de bus deed het maar niet, en de bus deed het maar niet. En we bleven maar rondjes lopen van: oh, wat zit er nog, wat heb ik nog gedaan? En dat staat eigenlijk heel haaks op dit verhaal, want aan de boodschap van Jona ligt het niet. Aan zijn hartsgesteldheid ligt het ook niet. Aan zijn bereidheid ligt het niet. Aan zijn voorbedentijd ligt het niet. Op geen enkel moment gaat hij op zijn knieën hier. Zelfs in de vis komt er geen schuldbelijdenis van, oeh, was toch dom, Heer, ik zal het goed maken. Helemaal niks. Maar God heeft een plan voor ogen en dat doet hij. Daarmee gaat hij door. Gods redding ligt uiteindelijk alleen aan God. En God is in helemaal niets afhankelijk van mensen. We mogen meedoen, er is altijd de uitnodiging om mee te doen. Maar God is er niet afhankelijk van. Hij is door en door goed. Deze keer viel het me ook op dat er niet eens staat dat de mensen in Nineveh zich naar God toekeren. Het is geen erkenning van, oh God, u bent de enige. We hebben het al die tijd fout gehad. We keren ons van al onze af van alle andere goden en we dienen alleen nog maar u. Er staat alleen maar dat zij zich omkeren van het kwaad. God wint zich op over het kwaad dat ze elkaar aandoen. Dat moet stoppen. En er is een oordeel. Er staat ze een oordeel te wachten, maar je ziet zoveel meer Gods intense verlangen om te redden. En er is eigenlijk niet eens heel veel voor nodig. Luisteren en omkeren. Gods goedheid overstijgt ongehoorzaamheid en gebrekkigheid, egoïsme en onze frustratie en kortzichtigheid. God komt heel dichtbij in dit verhaal. Hij maakt zich heel klein in een verhaal tussen hem en een van zijn profeten. Hij gaat het gesprek aan. Hij gaat in op Jona's boosheid. Niet op zijn verlangen om te sterven, daar komt hij een aantal keer mee. Vindt God niet de moeite om op in te gaan. Maar hij gaat wel in op zijn woede. Is dat nou terecht, Jona? Dat je je hier nou zo over opwindt. En in plaats van dat God in de belevingswereld van Jona gaat zitten, nodigt hij Jona uit in zijn wereld, in zijn hart, in zijn belevingswereld. In zijn verdriet om het kwaad en in zijn goedheid. En ik vind het zo mooi dat het eindigt met een vraag, omdat het een soort echo is wat doorklinkt. Zou ik niet sparen? Zou ik niet omzien naar? Zou ik niet redden? Zou ik niet goed zijn? En ik vond het zo mooi, omdat ik zelf vaak zo me overspoeld kan voelen door het kwaad, door de ellende, door afschuwelijke verhalen. Dat ik echt soms denk, nou waarom bent u nog niet teruggekomen? Hoe lang moet deze wereld nog bestaan? Hoe lang moet het kwaad nog doorgaan? Maar om te midden daarvan die echo te horen. God heeft verdriet. En hij wil redden. Niets is onmogelijk voor de God van hemel en aarde. Hij laat zich raken door het kwaad. Hij werkt er doorheen. Het heeft niet meer het laatste woord. En hij overstijgt het met zijn goedheid. Ik hoop dat dit een nieuwsgierigheid opwekt. Niet alleen naar meer van Jona, want er zit nog veel meer in het boek. Maar naar verhalen waarvan we makkelijk denken, oh, ik weet al waar dat over gaat. Omdat er vaak zoveel meer in zit dan we in eerste instantie zien. In Jezus en met Jezus is er hoop in leven en in dood, door de dood heen. De dood heeft niet meer het laatste woord. En laten we meedoen met die God die wil redden. Die dichtbij komt in boosheid en teleurstelling. Of het nou terecht is of niet. En die omziet. En verdriet heeft om het kwaad. En laten we blijven vertrouwen dat God met zijn goedheid alles overstijgt. De aanwezige gaat door. Niet omdat wij op de juiste manier daarom vragen of omdat wij op de juiste manier God naar ons toetrekken. Maar omdat God wil herstellen en bevrijden en redden. Totdat alle tranen weggeveegd zijn door hem. En totdat zijn koninkrijk in al zijn volheid is gekomen. Amen.